op mijn 20ste ben ik eigenlijk al fulltime gaan werken. En toen merkte ik al heel snel van... is dit wat ik nog de rest van mijn leven moet gaan doen? Ik was gewoon in shock eigenlijk. Zo van, ik heb daar echt helemaal geen zin in. Ready to have some fun?
Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen... waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Xiuyang Cao. Zij is illustrator, feminist en activist. Ze maakt de gekke, kleurrijke en soms een beetje freaky illustraties... die je kunt vinden onder Xiuyang op Instagram. Hoe je dat schrijft zal ik even in de show notes zetten. Ook heeft ze een eigen duurzame kledinglijn. Haar Chinese ouders hadden een beeld van hoe zij haar leven moest leiden... maar ze bleek al snel niet helemaal in dat plaatje te passen. We hebben het over het accepteren van je identiteit, het volgen van je dromen ook als je bang bent dat er geen geld in te verdienen is, jezelf profileren en over de stap om helemaal te gaan voor een leven als kunstenaar. Heel veel luisterplezier, hier is Xiuyang Cao.
Ik ben Xiuyang, ik ben 28 jaar en geboren in Amsterdam. Ik ben een activist, feminist en kunstenaar. Dat zijn ja, de termen die ik gewoon graag gebruik. En wat ik voornamelijk maak zijn illustraties. Die maak ik met de hand, die schilder ik. En daarnaast doe ik het tegenwoordig ook digitaal op mijn iPad. Het gaat net wat sneller. En dat raakt sociale aspecten vooral aan. Maatschappelijke problemen, persoonlijke ervaringen waar ik tegen zelf aanloop eigenlijk. En dat via visuele schilderijen probeer om aan te kaarten. Omdat het soms via woorden wat lastiger gaat.
Ja, tof. Dus dat is echt ook wel gelijk een soort uitlaatklep.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik denk dat als ik mijn. Als ik dat daar niet in kwijt kon, dan zou ik niet zo goed weten hoe ik dat wel zou doen. Waarschijnlijk door middel van schrijven. Maar
ja. Toch ook op een andere creatieve
ja,
manier.
Ja, nee, dat sowieso. Dat sowieso. Maar ik denk dat visuele vormgeven dat toch wel heel erg bij mij past, zeg maar.
Heb je dat altijd al gehad?
Ja, echt vanaf kleins af aan altijd al getekend. En wij zijn niet uit een welvarend gezin gekomen, zeg maar. Dus dat was dan meestal uit de printer, waarvan dan één kant al bedrukt was, waardoor ik de achterkant kon gebruiken om daarop te tekenen. En dat was eigenlijk wat ik altijd aan het doen was. Dus ik was altijd thuis aan het tekenen. En daar verwerkte ik ook al dingetjes, zoals bijvoorbeeld de dood van mijn oma of zo, dat ik dan op de begrafenis stond en dat ik dan de dag erna daar striptekening over maakte. En dat mijn moeder daar ook wel heel erg verbaasd over was, van ze is nog zo jong en ze zit nu al skeletten te tekenen van mijn oom, van mijn moeder die overleden is, weet je wel? Wow. Dat was heel chockerend voor haar. Maar wel heel grappig dat ik dan toenertijd al daar zo mee in mijn hoofd zat, zeg maar.
Ja, want waar kwam dat vanuit een voorbeeld? Of zeg maar, je ouders deden dat volgens mij allebei helemaal niet?
Mijn ouders, die tekenen allebei wel in de zin van, ze kunnen allebei goed tekenen. Maar het is niet alsof ze daar inderdaad iets verder mee hebben gedaan eigenlijk. Ik denk dat dat vooral komt vanuit een cultuuraspect, dat als jij ergens bent geboren waar dat eigenlijk niet wordt gezien als een serieuze baan of carrièrepad, dan ga je dat niet zo snel voortzetten, zeg maar. Dus dan ben je eerder bezig met een accountant baantje. Of dat je, weet je wel, bij de slager om de hoek werkt. Ik denk dat vanuit een andere generatie zo is gegaan.
Ja, dus ze deden dat wel ook. Dus je hebt het wel een beetje kunnen zien.
Ja, ik denk wel dat ik het ergens van hun heb kunnen erven, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies.
Mijn broer heeft dat niet helemaal niet, hoor. Maar ik wel, denk ik. Ja.
En hoe is jouw pad verder verlopen? Je hebt volgens mij grafisch ontwerpen gestudeerd.
Ja.
Hoe was dat dan? Als je zegt, voor mijn ouders was dat niet per se een pad wat je bewandelt. Creatieve pad.
Ja, nou, dat is wel een interessante vraag, want daar is het ook zeker niet mee begonnen. Omdat ik dus vanuit mijn cultuur en vanuit mijn opvoeding eigenlijk heel erg heb ervaren dat iedereen in mijn familie een hele hoge opleiding deed. Dus het was of ateneum of gymnasium. En die druk die ligt daar heel erg hoog. Dus als jij dat niet, volgt of überhaupt niet kunt, dan word je wel als minderwaardig gezien eigenlijk. En ik voelde mij toenertijd, toen ik jong was, ook heel vaak als het zwarte schaap van de familie. Omdat ik geen zin had om naar een familiefeestje te gaan en moeten vertellen dat ik VMBO theoretisch eigenlijk heb gekregen. En de dag dat ik dat kreeg te horen was ook heel heftig, omdat ik wist dat ik in staat was om veel meer te kunnen. Maar ik ben in mijn kindertijd 3 keer verhuisd in mijn basisschooltijd. Dus als jij dan constant als minderheidsgroep, dus als Chinees zijnde die al een kop kleiner is dan de rest en eczeem en astma heeft, die dan ook gevoelig is voor pesterijen, jezelf constant opnieuw moet gaan bewijzen tegenover de klas, dan heb je dus het gevoel dat je je niet eens kan richten op school. Omdat je bent alleen maar bezig met, word ik wel gemogen en vinden kinderen mij wel leuk? Dus dat vond ik heel vervelend. En toen ik dat hoorde, theoretisch was ik alleen maar van, hoe ga ik dit mijn ouders vertellen?
Ja.
Dus ik was daar doodsbang voor. En uiteindelijk waren ze inderdaad ook heel teleurgesteld en heel boos. Maar ja, wat moet je dan zeggen als kind, weet je wel? Je denkt alleen maar van, nou, vanaf nu ga ik mijn best doen. Ik ga proberen om op... Ja, hoe zeg je dat? Dat je dan probeert om op te stromen. En uiteindelijk weer hetzelfde verhaal. Weer opnieuw proberen met te bewijzen in een klas die niet bij mij paste. En allemaal best wel heftig waren in de zin van, ik was gewoon een muurbloempje. Dus ja, hoe ga je daar dan tussen zitten zonder dat je gepest wordt? Dus dan ga je weer proberen om je opnieuw te bewijzen.
Ja.
Uiteindelijk is het zo dat ik VMBO-theorie gewoon af heb gemaakt eigenlijk. En daarna HAVO heb gedaan. En tijdens HAVO merkte ik dus dat ik eindelijk mezelf weer kon zijn. Omdat ik in een klas zat waarin ik me wel mezelf voelde. En toen kwam Korean pop heel erg in, zeg maar, via internet.
Mm-hmm.
En toen heb ik eindelijk een soort van een groep ontdekt die dus zo erg mij representeerde, waardoor ik eindelijk mezelf kon zijn. Dus ik voelde dat ik toentertijd veel meer zeker in mijn vel stond en weer creatief ging werken, dus weer ging tekenen. En toen heb ik besloten eigenlijk pas dat ik grafisch lyceum wilde doen. Zo van, fuck it, ik wil niet meer volgens jullie maatstaven leven. Nu wil ik echt voor mezelf gaan.
Ja.
En dat was het moment dat mijn ouders echt dachten van, kijk, Siu heeft het echt geprobeerd volgens onze maatstaven, maar blijkbaar is dit gewoon niet het pad voor haar en moet zij gewoon lekker creatief bezig gaan zijn, want dat heeft ze altijd al gedaan. Dus dat was eigenlijk pas het echte moment dat ze inzagen van, we willen haar wel hier gewoon in supporten.
Oh, wat goed. Ja. Dus zij hebben daarin dus ook echt die switch toen gemaakt.
Exact, exact. Omdat ze echt het hebben geprobeerd om dat door te voeren bij mij. En ze zagen dat werkt heel averechts. En dit is iets waar we echt in geloven. En als zij op deze manier carrière kan maken en gelukkig kan zijn in haar leven, dan gunnen we haar dat gewoon. Zo is het eigenlijk gegaan. Lang verhaal.
Super mooi. Nee, maar dat is voor hun dus ook echt een...
Echt een realisatiemoment geweest.
Shift natuurlijk.
Zeker, zeker. Ja. Want zij hebben natuurlijk vanuit hun ouders ook weer een bepaalde perceptie meegekregen van, dit is hoe het hoort en dit is wat je je kinderen meegeeft. En ik denk dat dat vooral komt omdat zij dus in een maatschappij ook zijn opgegroeid, waarin ze achtergesteld zijn vanuit hun huidskleur, zeg maar. En dat zij dachten van, als jij gewoon je eigen ding doet en je bent hoog opgeleid, dan hoef je niet onderaan de ladder te beginnen.
Ja.
En dat begreep ik pas veel later. Hè? Dus tijdens mijn kindertijd dacht ik alleen maar van, sorry dat ik niet perfect ben en bla bla bla.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig snap ik heel goed waarom ze dat op die manier probeerden door te voeren. Alleen omdat de communicatie dus zo slecht was, hebben ze dat ook nooit goed naar mij kunnen verwoorden. Dus het enige wat ik hoorde is, waarom heb je zulke lage cijfers, doe je het niet goed op school? In plaats van, we doen het om deze redenen.
Ja, we willen dat jij een fijne toekomst
exact,
hebt.
Exact, exact. Ja, precies. Ja. En dat heb ik eigenlijk zelf moeten uitvogelen.
Ja.
Maar dat hebben ze wel bevestigd toen ik het hardop had uitgesproken van, is dat om deze reden geweest? Dus ja.
En des te toffer ook wel eigenlijk dat creatieve, dat zelfs om, ja, je wist eigenlijk, hier zijn mijn ouders niet blij mee, maar toch moest dat eruit op de een of andere manier.
Ja, zeker, zeker. En ik denk dat ik vanaf kleins af aan altijd al wist van, ik ben anders. Maar ja, hoe ga je dat uitleggen, zeg maar, als je ziet dat om je heen eigenlijk iedereen je wel behandelt alsof je anders bent, maar je bent gewoon nog heel erg aan het zoeken eigenlijk. Ik denk dat je hele leven een beetje aan het zoeken bent naar een bepaalde identiteit.
Mm-hmm.
En al helemaal als je dus, weet je wel, in een land opgroeit waarvan je ziet dat mensen er niet uitzien als jij. Dus dan
Want
ben je
van binnen
hele...
voel je misschien niet anders.
Nee, precies, totaal niet. En je wordt wel constant op gewezen. En dat is eigenlijk de confrontatie die je dan aangaat. Zo van, ik wist inderdaad niet dat ik anders was, maar ik word er wel constant op gewezen. Dus dan pas ben je er bewust van, inderdaad. Dus zo is het eigenlijk wel een beetje gegaan. Ja.
Denk je dat je ouders misschien met terugwerkende kracht, nou ja, als zij al die vrijheid hadden gehad, misschien ook wel iets creatiefs waren gaan doen?
Ja, of dat weet misschien... ik 100% zeker. Ja, want de grap is dus ook dat mijn vader dus wel in Amsterdam is geboren, ook als Chinese man, zeg maar. En hij had een hele grote passie voor voetbal en theater. En dat waren ook de twee dingen waar hij ook oprecht heel erg in uitblonk, zeg maar. Maar omdat mijn opa vanuit de oorlog hierheen is gekomen, had hij gewoon iets van, daar ga je geen geld mee verdienen. Wat ben je nou voor een grappenmaker?
Mm-hmm.
En mijn vader heeft dat eigenlijk zijn hele leven lang met een wrok gedragen. En tot de dag van vandaag nog steeds met een wrok rondloopt. Van, dat heeft mijn opa, dus mijn vader, niet toegelaten. Dus hij heeft er eigenlijk alles aan gedaan dat zodra hij kinderen kreeg, dat mijn broer en ik dus wel onze passies konden uitvoeren. En hij heeft daar ook wel achter gestaan. In de zin van, toen ik eenmaal zei van, ik wil hier iets mee doen, toen heeft hij ook alle studies gewoon met harte betaald. Ook al was dat zwaar voor hem om te betalen, omdat het gewoon wel qua, ja, het was gewoon wel prijzig. Mm-hmm. Maar hij dacht alleen van, oké, jij krijgt die kansen wel, want die heb ik niet gekregen. Maar ik denk dat het nog wel een constante strijd is, zo van, ze willen heel graag dat ik met mijn kunst geld kan verdienen, maar ze moeten nog wel leren begrijpen dat het in deze tijd überhaupt ook echt kan. Dus dat is het enige wat ze soms eng vinden. Zo van, oh, moet je dan wel die baan opzeggen om dat te gaan doen? Want ik weet niet of dat wel heel verstandig is.
Precies.
Ook al zouden ze het super vet vinden als het wel lukt, maar het is toch een bepaalde angst.
Ja, ook inderdaad een angst om vastigheid. Ik denk dat bij heel veel ouders, dat wij veel meer een generatie zijn van ondernemen, zelf dingen opstarten. En dat onze ouders gewoon nog best wel gewend zijn met, je hebt een baan.
Sparen,
En dan heb je in ieder geval dat gecoverd.
Exact.
En dan kan je voor een gezin zorgen en zo. Maar,
exact.
Dat wij nu al veel meer aan het zoeken zijn naar andere manieren.
Ja.
Want hoe ziet voor jou een gemiddelde week eruit?
Ja, dat is op dit moment eigenlijk nog dat ik 3 dagen bij een communicatie-PR-bureau werk eigenlijk. Als een content creative. Dus daar ben ik vooral met visuele uitingen bezig. Maar ook af en toe met brainstorm sessies voor producties. Maar vooral heel veel uitwerken, digitaal uitwerken en graag zo'n vormgeven eigenlijk. En dat heb ik dus gedaan voor die vastigheid eigenlijk. Omdat ik dacht, van heb ik in ieder geval dat ik 3 dagen gecoverd ben. En dan kan ik daarnaast gewoon mijn eigen ding gaan doen. Dat was eigenlijk de eerste insteek. Maar in de tijd dat ik daar nu zit, merk ik dus dat ik best wel geëvolueerd ben in mijn carrière. Dus dat ik merk dat er nu zo een wervelstorm aankomt. En dat ik voel van, wow, zelfs die 3 dagen voor een andere persoon werken is voor mij dus blijkbaar al te heavy.
Mm-hmm.
Omdat ik dus merk dat ik eigenlijk het liefst fulltime aan mijn kunst wil gaan zitten en mijn activisme wil door blijven voeren. Heb ik nu besloten om daarmee te stoppen. Dus ik werk nog maar een maandje daar en dan ga ik fulltime, hoop ik, aan mijn kunst zitten.
Supergoeie, spannende stap.
Hele spannende stap, ja. Dus vandaar dat ik ook mijn haar weer een andere kleur wil verven, want dat hoort er dan bij, hè?
Ja.
Nieuwe levensfase, ja.
Ja, uitzicht dat altijd ook op een... Want je hebt volgens mij best wel wat verschillende uiterlijke gehad, inderdaad.
Ja, klopt. Ja, het uitzicht altijd in visueel. Dus of het nou een nieuwe tatoeage is of een nieuwe haarkleur, het moet iets visueels voor mij zijn om dat inderdaad een stempel te geven.
Ja, dat je echt weer even een nieuwe Suyang bent.
Inderdaad. Het voelt echt alsof je een oud pakje uitdoet en een nieuwe aandoet voor een nieuwe levensfase. Ja, zo voelt het echt voor mij.
Heel tof. En hoe kijk je uit naar die periode? Naar het fulltime?
Laat ik het zo zeggen. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou kunnen komen. Omdat voor mij was kunst maken... laat ik het zo zeggen, fulltime kunstenaar zijn, dat leek heel surrealistisch voor mij een paar jaar geleden. Want ik dacht, ik ga grafisch vormgeven doen, want dat is een echte baan, tussen haakjes. Ik wist niet dat kunstenaar zijn een echte baan was. En dat snap ik ook wel, want dat wordt ook niet op die manier gezien vanuit de maatschappij. Zo van, maar wat doe je nou echt? Zo van, waar verdien je nou echt je geld mee?
Oh, maar is dat ook je werk?
Ja, precies. En ik begin nu steeds meer te realiseren dat het gewoon hartstikke kan. Maar... ik heb er eigenlijk heel veel zin in, omdat ik ook dus bij het Volkshotel een atelier nu heb kunnen regelen. En daar ben ik toevallig ook in december, in die hele maand dat ik dus voor het eerst vrij ga zijn, krijg ik ook de sleutel. Dus dat is echt super. En dan kan ik me ook gewoon gelijk daarin focussen.
Ja, er echt in.
Exact. En dan wil ik ook heel graag in januari mijn eerste solo-expositie hebben. Omdat ik denk...
Supersnel.
Ja, omdat ik alleen maar denk van, ik ben hier klaar voor. Ik heb al zoveel werk liggen en ik wil eindelijk een solo-expositie doen en mezelf op de kaart brengen. En ik heb heel december daarvoor om dat voor te bereiden. Dus waarom zou ik dat niet doen, weet je wel?
Dus, en kan je dat ook daar doen, bij het Volkshotel?
Nou, dat weet ik dus nog niet. Dus ik moet daar nog even in gaan duiken. Maar ik heb al wel wat netwerkdingetjes staan, dat ik in ieder geval kan vragen hoe en wat. Want hier in de pijp heb je ook Galerie Fleur en Wouter.
Oh, ken ik helemaal niet.
Oh, dat is best wel een... dat is eigenlijk een atelierruimte voor jonge kunstenaars die eigenlijk... eigenlijk ook dingen naast hun carrière bijvoorbeeld vrij werk maken. En dat dan heel graag willen exposen in plaats van dat ze dus alleen maar commercieel werk maken.
Ja.
Kunnen ze dat dus eigenlijk daar kwijt.
Oh,
maar ik moet nog wel met ze in gesprek, hoor. Dus als jullie nu luisteren, dan weten jullie dat alvast. Maar...
Nee, maar het is sowieso ook misschien voor andere makers een toffe plek.
Ja, zeker. Die bestaan echt. Ja, dat is echt heel leuk.
Ja. En want ik zat even zo natuurlijk jou een beetje te researchen.
Ja.
En toen zag ik dat je een paar jaar geleden werkte jij ook bij een bedrijf. En toen ben je ook daar gestopt.
Klopt,
om
inderdaad.
Te gaan vloggen en bloggen.
Ja,
en hoe zat dat?
Oh, god help. Ik heb echt zo'n soort van raar leven, inderdaad. Maar
dat lijkt ook weer een soort andere jij of zo.
Klopt. Is dat gek? Heb je dat gezien?
Ja, ik heb het even bekeken. Ja. Nee, ik ken je natuurlijk helemaal
niet. Nee, tuurlijk. Maar je kan waarschijnlijk van de buitenkant ook al zien dat dat echt een heel ander persoon was, Ja, dat was inderdaad...
En niks ten nadele daarvan, hoor.
Nee, zeker niet. Het was gewoon heel grappig, omdat ik dus volgens mij, net als vele anderen, een pad bewandelen van wat je meekrijgt, hoe het hoort. Dus mm-hmm. je gaat naar school toe en daar heb je een studie. Na je studie ga je werken, loop je stage en dan heb je je echte baan.
Ja.
En dat is bij mij al gebeurd toen ik 20 jaar was. Want op 20 jaar was ik al klaar van school.
Oh ja.
En dat is best wel vroeg voor vergeleken met veel mensen. Dus op mijn 20ste ben ik eigenlijk al fulltime gaan werken. En toen merkte ik al heel snel van... Huh? Is dit wat ik nog de rest van mijn leven moet gaan doen? Ik was gewoon in shock eigenlijk. Zo van, ik heb daar echt helemaal geen zin in om dat op die manier te doen. En ook het geld wat ik toenertijd kreeg als je net van school komt, was natuurlijk zo intens laag. Want je vecht gewoon, je bokst constant tegen zoveel mensen op die baan ook willen. En misschien wel beter zijn dan jij of het voor minder willen doen. Dus ja, ik voelde me op zo'n moment gewoon echt dat ik dacht van, ik zie dat echt niet zitten. En toen heb ik dat wel wat jaartjes volgehouden. Want ik ben wel verschillende banen gaan doen uiteindelijk. En toen kwam ik er gewoon heel erg achter van, wow, al die tijd die ik hier insteek en wat ik er eigenlijk financieel voor terugkrijg, is zo weinig dat ik hier niet mijn hele leven mee vast wil blijven zitten. Laat ik het zo zeggen. Ik vond dat pad gewoon te lang duurde.
Ja, tuurlijk.
En ik ben sowieso heel ongeduldig, dus dat ging gewoon niet samen. En dat ik toenertijd dus bij Riverdale, wat jij bedoelde, die woon als zware bedrijf, erachter kwam van, wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? En dat grafisch vormgeving ook echt helemaal niet zo leuk. En voor wie doe ik dat nou eigenlijk? En dat ik daar dan zat en dat ik dan een meubel aan het vormgeven was wat dan in China werd gemaakt. En dan kwam dat terug en dan plakte ze een label erop en toen was het ineens €600 waard. Ja, ik vond dat gewoon heel raar.
Ja.
En dat ik toen steeds meer besefte hoe de wereld eigenlijk in elkaar stak eigenlijk. En ik voelde aan mijn hele lichaam voelde ik van, dit voelt niet oprecht. En als ik ergens niet tegen kan, is het wel onrecht, zeg maar. Dus op dat moment voelde het voor mij van, ik wil hier helemaal mee kappen. En ik wil een boek gaan schrijven. Ja, heel, heel raar hoor. Maar echt dat ik dacht, oh mijn god, ik heb nu zoveel kennis en wijsheden. Ik moet dit allemaal met de
ook
wereld
over
delen.
Over dat onderwerp.
Ja, over dat ik dus vond dat we in ons leven een bepaalde mindset hebben meegekregen. En dat heel veel mensen dus daar zich ook aan vastklampen. Zo van, ik kan dit niet. En het heeft me in mijn hele leven word ik verteld dat ik iets niet kan. En dat je op een gegeven moment dat ook gaat geloven, waardoor je dus heel veel stappen niet durft te nemen. Omdat je dus bang bent dat het gaat falen. Of dat je het niet kan.
Ja.
En dat ik eigenlijk vanuit dat hele jaren ervaring dat ik weet je, ging werken, merkte van, wow, ik ben eigenlijk mijn hele leven lang zo erg klein gemaakt door zoveel verschillende mensen. Of het nou mijn ouders waren, of mijn leraren, of mijn partners, of mijn vrienden zelfs, weet je wel, die misschien ook wel zeggen, oh, dat kan toch niet? En dat ik toen realiseerde van, maar dat is allemaal in je hoofd, weet je wel. Als je constant jezelf angst gaat aanspreken en als andere mensen jou vertellen dat je iets niet kan doen, dan betekent het niet dat je het niet kan doen. Maar dan is het misschien hun eigen perceptie dat zij dat niet zouden kunnen.
Hun eigen angst.
Exact, en dat ze dat dan op jou projecteren. En dat is mij toenertijd steeds duidelijker geworden. En vanaf dat moment was ik heel erg van, oh nee, ik ga echt niet meer fulltime werken en laat maar zitten. En dat ik toenertijd eigenlijk heel abrupt heb besloten van, ik kap er gewoon helemaal mee. Maar ja, je weet wel, idealistisch gezien was dat natuurlijk helemaal niet slim. En eindstand moest ik toch weer mijn brood verdienen. Dus ja, dat... En toen ben ik eigenlijk gaan freelancen uiteindelijk. Ja. En dat was ook niet altijd even makkelijk. En in het begin vooral, als je daar instapt, dan denk je, oh leuk, freelancen. In het begin liep het heel goed, maar op een gegeven moment moet je jezelf ineens gaan verkopen en profileren, klanten opbouwen. Ja, dat was voor mij wel heel erg zwaar. En,
echt wel als grafisch ontwerper.
Ja, omdat dat eigenlijk wel het enige was wat ik echt kon, zeg maar. Op dat moment dacht ik in ieder geval. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd, vanuit Rotterdam dus. En toen merkte ik al van, misschien is het wel handig als ik toch weer even 3 dagen of zo bij een bedrijf ga werken. En dat ik daarnaast dan even kan uitzoeken wat ik wel of niet wil. En zo is het dus eigenlijk gegaan dat ik uiteindelijk toch weer bij kunst terecht ben gekomen. En dat nu dan 2 jaartjes weer heb opgepakt eigenlijk. En zie dat dus voor mij heel organisch gaat. Dat ik denk van wow, dat ik dit zo lang heb laten liggen, dat is echt bizar.
Ja.
Omdat ik dus zoveel werkte als grafisch vormgever, had ik gewoon geen energie meer om dat thuis op te pakken. En nu ik meer ruimte in mijn leven heb, merk ik dus dat de dingen waar ik passies voor heb, nooit meer mag laten liggen eigenlijk. Want blijkbaar is dat iets wat bij mij hoort en waar ik dus wel geld mee kan verdienen. Dus zo is het gegaan. Het heeft echt lang geduurd om dat
traject
te volgen.
Maar wel super mooie inzichten sowieso. Zeker. En misschien blijft dat, denk ik, vaak toch ook weer een balans zoeken.
Absoluut.
Of zo. Misschien kom je er uiteindelijk weer achter dat je het toch wel fijn vindt om wel één dag in de week nog
absoluut
ergens te
zitten. En dan is het oké, want dan ga je er met zo'n andere insteek in. Terwijl toen ik zeg maar vroeger werkte, was het met de insteek van dit is hoe het leven is.
Ja.
En zo zal ik gelukkig zijn. En zal ik zo meteen een partner krijgen en kinderen. En dat is het dan. Mm-hmm. Dat was mijn insteek toenertijd. Maar nu is die insteek zo veranderd.
Ja.
En ben ik daardoor ook veel meer zekerder geworden van waartoe ik in staat ben. En daardoor ook minder angst met me meedraag. Omdat ik nu eigenlijk steeds meer besef waartoe ik wel in staat ben eigenlijk. Terwijl daarvoor dacht ik alleen maar, oh nee, wat heeft het nou voor zin? De wereld heeft echt niet nog een kunstenaar nodig, weet je wel? Dat is alleen maar wat ik dacht. Omdat door middel van social media natuurlijk zoveel te zien is. Dus je denkt alleen maar van, er bestaat al zoveel. Dus wat heeft het nou voor zin dat ik erbij kom? En ben ik wel even goed, weet je wel?
Tuurlijk.
Terwijl, daar gaat het toch helemaal niet om, dat je even goed bent of minder goed of beter bent. Ja.
Helemaal niet. Nee. Maar hoe kwam voor jou dat inzicht dan? Dat je toch dacht, ja, nee, maar ik wil dat wel proberen en ik wil me wel weer daarop gaan richten.
Ja, dat was eigenlijk ook wel heel grappig gegaan. Ik was dus naar Amsterdam gegaan om überhaupt in eerste instantie eigenlijk te gaan freelancen in Graas vormgeven. Ik was toenertijd dus single, omdat ik mijn hele leven lang eigenlijk door mijn relatiepartners ook een beetje heb laten vastigen. Dus ik ben toen uiteindelijk in Rotterdam gaan wonen, terwijl ik wilde daar niet eens wonen. Maar dat is gewoon zo gegaan.
Mm-hmm. En dat je dacht, ik moet
bij mijn partner blijven. En toen ik in Amsterdam kwam wonen, ben ik echt voor mezelf gegaan. En dacht ik alleen maar van, ik ga niet meer rekening houden met wat andere mensen willen. Ik ga nu echt voor mezelf. Maar ja, uiteindelijk dus toch wel Tinder gedownload en mijn huidige vriend ontmoet. En hij was dus eigenlijk precies hetzelfde als in, hij werkte ook al jaren fulltime. En toen ik bij hem voor het eerst thuis kwam, had hij dus een hele kamer vol met kunstwerken liggen die hij had gemaakt.
Oh.
Waarvan ik niet eens afwist dat hij dat deed. Dus ik was echt van, wat is dit? Hoe kan dat? En ik was echt zo, waarom doe je hier niet iets mee? Dat kan echt niet. Zo zonde van je talenten. En dat hij toen heel hard moest lachen. En dat zei, dat heb jij toch precies hetzelfde. Ja. En dat ik toen dacht van, wow.
Ja. Wow, wat bizar.
Wow, wat bizar, ja. En dat ik toen echt zei van, dit moeten we echt allebei weer gaan oppakken.
Ja.
En ik kon hem niet de les gaan lezen, omdat ik was het ook niet aan het doen. En eigenlijk is dat de eerste stap geweest. Dat ik toen weer ging tekenen, omdat ik dacht van, dat inspireert hem ook.
Ja.
En op die manier kunnen we er iets mee gaan doen.
En hoe kan dat, denk je, dat je dat bij hem meteen zag? Van, wow, je hebt zoveel talent en je doet er niks mee. Ja. Maar dat het bij jezelf dus blijkbaar niet.
Nee, en ik denk dat dat heel erg mens-eigen is. Dat mensen-eigen is het heel makkelijk om over andere mensen, ja, de mooie kanten te zien en iemand echt te zien voor wie ze zijn en de waarde daarin te schatten. Maar voor jezelf is het toch altijd lastiger.
Mm-hmm.
Weet je wel? Hetzelfde dat wanneer je weet dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, is het gewoon veel moeilijker om jezelf daarmee te confronteren dan dat je een ander probeert advies te geven.
Ja.
En dat was bij ons precies hetzelfde verhaal eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. Maar elke keer als ik dus iets uitsprak tegenover hem of tegen mijn vrienden of wat dan ook, realiseerde ik ook me van, wow, dat moet ik eigenlijk ook tegen mezelf zeggen.
Ja,
weet je wel?
Tegen wie heb ik het nu?
Ja, exact. Je spreekt iets uit, maar eigenlijk heb je het gewoon tegen jezelf.
Ja.
En dat realiseerde ik me ook bijvoorbeeld over irritaties. Want soms heb je bijvoorbeeld ook irritaties jegens andere mensen. En dat het dus eigenlijk heel vaak is wat je zelf ook hebt. Dus bijvoorbeeld, ik had een keer gezegd van, ja, ze moet alles doen alsof ze heel veel van alles af weet of zo, had ik een keer gezegd. En toen dacht ik later van, oh, maar dat doe ik zelf eigenlijk ook wel eens, weet je wel?
Ja.
Dus dat het eigenlijk juist zo confronterend is.
Ja.
Dus dat was wel heel grappig.
Ja, zeker.
Ja.
Doe jij bepaalde dingen om soort van meer bij jezelf te komen of meer bij die kern?
Dat doe ik echt. Ja, heel veel dingen wel. Ik ben best wel spiritueel opgevoed eigenlijk. Dus ik doe sowieso aan meditatie. Yoga ook zeker wel eens. En wat ik vooral merk is dat in mijn leven kunst me eigenlijk sowieso weer dichterbij heeft gebracht bij wie ik echt ben. Dat heeft echt heel veel voor mij gedaan. Want al die jaren dat ik eigenlijk niet met kunst bezig was, heb ik ook gezien dat ik mezelf echt compleet ben kwijtgeraakt in dat proces. Omdat ik probeerde te zijn zoals wat andere mensen van mij verwachten. Dus toen ik in Rotterdam bijvoorbeeld woonde, ging ik superveel stappen. Had ik nep nagels, had ik nep pimpers. No offense voor mensen die dat hebben. Maar dat paste totaal niet bij wie ik was. Dus
het was omdat je omgeving.
Exact. Dus mijn omgeving had zo een bepaalde druk op mij gelegd. Omdat ik merkte van, oh, dat heeft iedereen. Dus dan moet ik dat ook doen. Om er maar bij te willen horen.
Ja.
En nu ik een kunstenaar, mezelf kunstenaar claim te zijn, wat ik ook al heel moeilijk vind. Want in het begin dacht ik echt, oh mijn god, dat kan ik echt niet zeggen, want ik ben helemaal geen kunstenaar. Maar nu claim ik ook echt om kunstenaar te zijn. Omdat ik merk dat zodra ik een kunstenaar kan zijn, durf ik dus ook anders te zijn. Want ik weet dat dat de enige manier is om jezelf te profileren. En omdat ik ook anders ben.
Mm-hmm.
Terwijl daarvoor was het meer zo van, oh ja, die kunstenaars zijn zo zweverig, zijn zo raar, bla bla bla. Dat probeerde ik dan altijd soort van negatief te benaderen. Terwijl dat, hoezo? Dat is toch geweldig als je jezelf kan zijn en anders en durft te zijn in een maatschappij die eigenlijk constant verwacht dat je je niet anders mag zijn eigenlijk.
Ja, het is ook weer eigenlijk zoiets waarvan je denkt, ja, wat doen zij raar, maar wat je misschien toch innerlijk wel echt een verlangen hebt gehad.
Om ja, exact.
Toch te hebben. Dat is echt een super grote shift.
Zo. Echt wel. Ik voel het ook iedere dag weer van het is wel een embracing. Wel, want ik denk dat veel mensen er ook niet bij stilstaan hoeveel moed het vraagt van een persoon om anders te zijn. Als ik mijn haar rood verf, dan stel ik mezelf eigenlijk heel kwetsbaar op. Omdat ik kan iedere moment van de dag daar een vervelende opmerking over krijgen. En ik heb mijn hele leven lang geprobeerd om safe te spelen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook niet. Want ik heb ook gewoon tatoeages en mijn haar al vaker geverfd. Maar wel altijd met de gedachte van, oh nee, wat gaat mijn moeder hierover zeggen? Weet je wel, of wat gaat die ervan zeggen of die ervan zeggen? En ik denk dat omdat ik nu ook in een hele stabiele relatie zit waarin we allebei totaal onszelf kunnen zijn, dat ik ook merk van, zijn liefde is voor mij al genoeg. En daardoor durf ik ook die stappen te zetten, denk ik.
Supergoed. Dus ook toch wel iemand in je buurt die dat vertrouwen geeft.
Ja, toch wel. Het hoeft niet eens je partner te zijn. Als je maar iemand in je leven hebt die jou totaal accepteert, volledig voor wie je bent, dan denk ik dat dat het allermooiste is. En het allermooiste zou zijn als jij diegene bent natuurlijk.
Tuurlijk,
maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat helemaal vanuit mezelf is gekomen. Daar heb ik echt wel hulp bij nodig gehad.
Ja, maar dat is ook inderdaad goed om dat gewoon toe te geven, denk ik.
Ja.
En je had het net over profileren als artiest. Dat ook gewoon, of als kunstenaar, om anders te zijn is ook de enige manier om je te profileren.
Ja.
Op wat voor manier ben jij daar nu bewust mee bezig?
Iedere dag eigenlijk wel. Ik probeer steeds meer bewust te worden van het feit dat er is niemand zoals jij. En zolang jij probeert om iets anders te zijn, dan werkt het niet. Mm-hmm. Zeg maar, je kan niet de natuur tegen ingaan door niet jezelf te zijn. Want hoe dan ook zal je altijd weer terug op bij het pad komen dat je weer voor een crossroad staat van, oh, ik voel dat ik nu niet mezelf ben. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer bij mezelf terechtkom?
Ja.
En het belangrijkste in dat traject is denk ik vooral dat je je nooit vergeet wat jouw normen en waarden zijn en waar je vandaan komt en naartoe wilt gaan. En voor mij, ik heb heel lang mijn Chinese identiteit niet voorgelogen of zo, maar meer van, ik heb me heel lang geschaamd voor waar ik vandaan kom, omdat ik er heel lang om gepest ben. En nu besef ik dus dat mijn identiteit, ook als Chinese vrouw in Nederland, zo'n kracht is. Maar dat heb ik echt moeten leren in the hard way eigenlijk. En dat ik nu dus met dat activisme bezig ben, steeds meer achter een bepaalde geschiedenis kom en oorzaken en gevolgen en de geschiedenis steeds meer ontdek, dat ik nu ook zie van, wow, ik mag eigenlijk op zoveel trots zijn. Maar dat waren wel allemaal dingen die ik zelf heb moeten uitzoeken, door heel veel erover te lezen of in te duiken. Dus ik denk dat het vooral is dat je, als je niet weet wie je bent, dan is het ook heel moeilijk om daar stevig in je schoenen mee te staan, laat ik zo zeggen.
Ja.
Dus ik ben wel nog steeds ook echt iedere dag bezig om nog meer te weten over mijn voorouders bijvoorbeeld, of over mijn eigen ouders, waar ik dus vroeger nooit mee kon communiceren, probeer ik het nu gewoon te forceren.
Ja, want je kreeg dus dat dus niet per se mee vanuit huis van dit is onze cultuur en dat wel. Maar
Ja, ik kreeg het wel mee, maar meer op zo'n toon dat ik eigenlijk dacht, ja, weet je wel, ja, precies. Dus niet op een leerzame manier, maar meer zo van Chinezen zo en zo en zo. En dat ik dacht, ja, maar we wonen in Nederland, dus wat zit je nou te zeuren? Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus en ik ben natuurlijk nu ook ouders. Ik heb veel meer respect voor mijn ouders, maar daarvoor was het gewoon meer nagging. Omdat de rest van mijn klas kreeg bijvoorbeeld wel kleedgeld. En die kreeg gewoon geld als ze hun badkamer schoon gingen maken. En ik helemaal niet. En ik moest gewoon iedere dag bijna in de toko werken waar mijn ouders werkten, snap je? Dus het was een heel andere manier. En ik was alleen maar jaloers op al mijn
Nederlandse vrienden. Ja, precies. Dan zie je vooral die kanten waarin je dan heel anders bent.
Exact, exact. Ja, ja, precies. Ja. En dat heeft echt tijd gekost om dat te realiseren.
Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
En nu ga je dus zometeen vanaf december, zei je?
Ja,
helemaal voor jezelf werken.
Ja.
Hoe gaat dat eruit zien?
Ik denk dat ik daar echt wel minimaal 5 dagen in een ateliertje wil zitten eigenlijk.
Ja?
En ja, absoluut. En ik ga natuurlijk ook veel inspiratie opdoen. Dus ga ik ook lekker door Nederland misschien wel musea bezoeken en ateliertjes bekijken. Gewoon dingen waar ik nu te weinig tijd voor maak eigenlijk. Ja. En ja, vooral en ook veel samenwerkingen aangaan. En,
tof.
Ja, dat ik dat, want je raakt natuurlijk super geïnspireerd van andere makers, inderdaad. En nu ik in dat wereldje ben beland, is het ook zoveel makkelijker om ze te zoeken, omdat nu weet ik wie ze zijn. En ik ontdek natuurlijk iedere dag weer nieuwe mensen. En dat is ook heel leuk, want dan kan je daar ook een beetje je struggles mee delen, zeg maar, of waar je tegenaan loopt. Omdat, ja, kunstenaar zijn is nou eenmaal een moeilijke term. En heel veel mensen snappen het inderdaad ook echt niet.
Nee.
En ik denk ook dat het bijna niet te snappen valt als je daar zelf helemaal niet in zit. Dat is niet raar, maar het geeft wel heel veel kracht en acceptatie en compassie naar jezelf toe als je dus mensen ontdekt die hetzelfde hebben eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. En hoe, waar kwam die ontdekking? Is dat vooral voor jou via social media?
Ja, ja, wow, social media heeft echt heel veel voor mij gedaan. Want vroeger was ik eigenlijk best wel negatief over social media. Omdat ik gewoon in mijn eigen leven heb gezien wat dat met mij heeft gedaan toen ik dus nog in Rotterdam woonde. En hoe onzeker mij dat maakt als vrouw zijnde. Dat ik, ja, je weet hoe internet werkt. Het is gewoon allemaal bepaalde schoonheidsidealen die eigenlijk niet evenaren vallen. Of via plastische chirurgie of loads of make-up te bereiken valt. En dat je op een gegeven moment echt denkt van, oh, misschien moet ik inderdaad wel grotere lippen. Of misschien moet ik inderdaad wel. Ja, dat heeft mij toen super negatief effect eigenlijk. En toen ik dus weer kunst ging maken, was ik ook doodsbang om dat online te gooien. Want ik dacht alleen maar, nee, want het is zoiets persoonlijks en kwetsbaars. En dan moet ik dat ineens aan de hele wereld gaan laten zien.
Mm-hmm.
Ja, ik dacht alleen maar, dat durf ik niet.
Ja.
Dat vind ik doodeng. En nou ja, uiteindelijk ga je natuurlijk ook kijken, oh, één like. Oh, nou, dan was het misschien toch niet zo mooi. Ja,
ja.
Terwijl, waar gaat het over? Daar gaat het toch helemaal niet om. Maar ja, dat is wel heel confronterend af en toe.
Ja, als je daar dan toch ook je validatie uithaalt als kunstenaar.
Precies.
Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Super eng, super eng. En daarom is het alleen maar fijn dat je dus op die manier ook weer andere kunstenaars kan ontdekken. Want die snappen waar je doorheen gaat. Dus die supporten je hoe dan ook, weet je wel.
Mm-hmm.
Ja, tenzij je mensen hebt die het als een concurrentiestrijd zien. Maar dat heb ik helemaal niet.
Gelukkig.
Nee, ik denk alleen maar, yo, we gaan toch allemaal door hetzelfde heen. En daarom is het wel heel belangrijk dat je je eigen stijl hebt. Want als je dus niet je eigen stijl hebt, en je weet dat er inderdaad nog zoveel illustratoren of kunstenaars hetzelfde doen als wat jij doet, dan snap ik wel dat je dan een concurrentiestrijdgevoel kan hebben.
Ja, ik ken inderdaad, maar dat kan ook aan mij liggen, niet zoveel mensen met jouw stijl.
Nee.
Sinds wanneer heb je die stijl eigenlijk? Hoe is dat ontwikkeld?
Ja, dat is dus wel heel gek, want dat was echt vanaf dag één al. Dat snap ik ook niet hoor. Ik weet niet, ik weet niet of dat geluk is of dat gewoon in me zit. Maar dat was wel vanaf de eerste tekening al bepaald. Dat ik eigenlijk een meisje tekende met een pony. En dat is dat mijn statement meisje eigenlijk. En die represent ook hoe ik er vroeger uitzag, want ik had altijd een pony en de boblijntje. En ik heb daar wel heel bewust voor gekozen, omdat ik kan niet iets maken wat niet vanuit mezelf komt. Mm-hmm. Dus alles wat ik maak moet een ervaring zijn geweest die ik zelf heb ervaren, zodat ik mijn hele hart en ziel in dat werk kan stoppen. Want als ik dan bijvoorbeeld jouw verhaal probeer te vertellen, dan werkt het gewoon niet voor mij.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het vanuit daar is gekomen, dat die stijl is ontwikkeld, omdat ik eigenlijk altijd kijk naar wat ik heel vet vind en op die manier dan ook creëer.
Dus daarom geeft misschien dat grafisch ontwerpen voor anderen ook niet per se voldoening.
Exact.
Omdat je dus daarin minder je eigen verhaal kwijt
kan. Totaal. Je bent altijd zo vast aan bepaalde guidelines. Je kan nooit creatief je ding doen. Ja. Maar wat ik wel merk is dat ik wel mijn vrije werk nu ook veel meer grafisch benader. Dus het werk met de illustraties die ik maak zijn tegelijkertijd ook heel grafisch. Op een bepaalde manier hoor, niet allemaal, maar dat ik wel merk van, oh, toch wel leuk dat ik dat grafisch vormgeven, dus blijkbaar toch wel leuk vind op die manier.
Ja,
ja.
Ja, dat het daar natuurlijk, dat is heel erg met elkaar verweven.
Ja, precies, precies. Ja. Want je hebt ook illustratoren die veel meer vanuit een tekenstijltje komen, maar ik ben echt veel meer grafisch, dus je ziet dat ook in mijn tekeningen.
Ja,
ja, dat is wel grappig.
Ja, zeker.
Ja.
En hoe is dat activisme bij jou erin gekomen? Is dat iets ook van de laatste tijd?
Ook al vanaf het begin. Ja, ook al vanaf het begin, omdat ik dus zoveel nadenk. Ik ben kreeft, zeg maar, dus een waterriem, dus dan ben ik sowieso heel emotioneel, maar ook heel idealistisch. En daardoor vond ik het heel moeilijk om over bepaalde dingen te praten met heel veel mensen, want ik merkte 9 van de 10 keer dat ze of niet begrepen wat ik zei, of het er helemaal niet mee eens waren. En dat ik echt dacht, ben ik nou echt de enige die er zo in staat? En toen ik ben gaan tekenen, was dat eigenlijk puur omdat ik dan alles in mijn hoofd, zeg maar die chaos, dan even kwijt kon. Dus het was niet eens van, oh, ik wil dit tekenen, want ik wil hier een gesprek over laten beginnen. Maar het was meer dat ik oprecht dat nodig had.
Zelf.
Ja, om dat kwijt te kunnen. En toen ik dat eenmaal online gooide, met captions erbij waarom ik bepaalde dingen had getekend, toen merkte ik dus dat er heel veel mensen waren die hetzelfde erover dachten. En daardoor ook ik het gesprek op gang kon brengen. Omdat het wel onderwerpen zijn, 9 van de 10 keer, die best wel zwaar zijn en waar mensen liever niet over praten.
Ja.
Ja, mm-hmm. Ja, dus dat is...
Ja, dus dat is echt ook vanuit het tekenen gekomen.
Zeker.
Ja. En waar we het ook nog helemaal niet over gehad hebben, maar je hebt ook een eigen kledinglijn.
Ja, ja, klopt inderdaad. Ja.
Hoe zit dat?
Ja, dat is eigenlijk ook vanuit een bepaald activisme misschien begonnen. Ik ben toen vanuit Rotterdam dus naar Amsterdam verhuisd. En wat mij opviel, is dat veel mensen van mijn leeftijd, dus millennials vooral, struggelden met mental health problems. En ik heb zelf in Rotterdam dus ook therapie gehad. Vanwege dus mijn cultuur en vanwege dingen waar ik tegenaan liep en karaktereigenschappen waar ik niet zo tevreden over was, die mij aangeleerd waren. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig. En ik merk het ook heel snel bij een ander wanneer iemand ergens tegenaan loopt en er eigenlijk zelf nog niet klaar voor is om over te praten.
Ja.
Omdat ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik herken dat bij een ander. En toen ik dus in Amsterdam woonde, toen heb ik heel veel jongeren zichzelf voorbij zien rennen. Drugsgebruik, alcoholgebruik, ieder weekend weer helemaal tot het gaatje gaan. Ja. En het enige wat ik dacht was, wat heftig. En wow, zijn ze eigenlijk wel bewust van het feit waar ze nou echt tegenaan lopen en wat ze eigenlijk proberen te onderdrukken, ook al hebben ze het misschien zelf nu niet door. En toen heb ik dus ook natuurlijk met deze jongeren wel een gesprek geprobeerd te voeren van, weet je wel, gaat het wel eigenlijk? En mm-hmm. Is het misschien niet fijn om er met iemand hierover te praten? En dat heb ik heus wel eerst gevraagd. En ik merkte al 9 van de 10 keer van, nee joh, hoe kom je daar nou bij? Het was echt een bepaald taboe nog steeds eigenlijk. Terwijl ik juist dacht van, dat is toch al lang geen taboe meer. Is het dus nog steeds een taboe om te zeggen dat het niet goed met je gaat? Omdat mensen gewoon het fijn vindt om de beste kant van zichzelf te laten zien, obviously. Ik bedoel, waarom denk je dat heel Instagram vol staat met allemaal leuke, lachende foto's? Ja, mensen vinden het niet leuk om huilende foto's op Instagram te plaatsen. Of wanneer ze geen make-up op hebben of wat dan ook. En toen dacht ik van, oké, dat is wel heel interessant. Misschien moet ik hier iets mee gaan doen. En rond diezelfde periode ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen in sustainable fashion. En toen kwam ik er dus eigenlijk heel erg achter van, fast fashion is ook iets wat heel erg onder de jongeren speelt. Want we willen ieder weekend er weer leuk uitzien en nieuwe kleren hebben. Maar we hebben ook niet zoveel geld om dat allemaal uit te geven. Maar we willen wel zoveel mogelijk verschillende kleren hebben.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik van, oh, hoe vet is het als ik deze twee dingen samen kan voegen in een kledinglijn wat dus eigenlijk inderdaad circulair is. Dus dat jij een t-shirtje hebt die waar geen merk op staat, maar die eigenlijk nog te goed is om weg te doen.
Mm-hmm.
En dat je die dus eigenlijk kan laten bedrukken met de Sickets print. En daardoor weer waarde kan geven aan jouw t-shirt die je eigenlijk wilde weggooien.
Dus het is dat ook mensen kleding die ze al hebben
kunnen geven. Ja. En dat is dan ook die prijs probeer ik dan lager te houden dan wanneer je het nieuw koopt. Omdat ik dus vind dat dat gesupport moet worden.
Ja.
Maar heel veel mensen die hebben of geen tijd of geen zin, of die hebben überhaupt geen blanco kleding thuis. En die zijn dan tweedehands gevonden door mij, die ik dan laat bedrukken.
Oh, dus jij vindt gewoon tweedehands kleding?
Ja.
Wat goed. Ja. Want ik zat me dat af te vragen. Waar haal je dan die kleding weer vandaan?
Nee, die moet ik echt zelf zoeken eigenlijk. Het is niet alsof ik een website heb waar ik alles in één keer kan bestellen.
Precies.
Dus dat kost best wel wat tijd.
Ja.
Dus ik moet daar nog even iets op gaan vinden, denk ik. Maar dat is tot nu toe in ieder geval altijd wel zo gegaan.
Wel heel tof. Dat is gewoon ook echt zo'n klein bedrijf.
Zeker. Dat komt allemaal uit mijn eigen handen. En ik heb alles gewoon wel handpicked zelf gezocht, zeg maar. Ja, ja.
Cool.
En daar heb ik dan wel natuurlijk zelf dan een labeltje in gemaakt, zodat het net wat meer vorm krijgt. Ja. En dat wel allemaal.
Cool. Ja, als ik jou zo hoor, volgens mij heb je superveel ideeën en heel veel,
zeker.
Heel veel creativiteit. En kan daar volgens mij ook, dat heb ik soms ook een beetje, dat het zo alle kanten op kan gaan.
Klopt.
Inderdaad, in kleding, in kunst, in activisme. Heb je soms het gevoel dat je daarin moet gaan kiezen?
Nee.
Nee,
het is allemaal. Waar ik wel in moet kiezen, waar ik dus tegenaan liep met het activisme bijvoorbeeld, dat heel veel mensen ook zeiden van, maar je strijdt wel voor heel veel. En dat is soms, maar dat is soms wel verwarrend. En dat ik zei van, snap ik, maar als je erbij stilstaat, is alles in elkaar verweven. Bijvoorbeeld, weet je al, sustainability is verweven met veganisme. Veganisme staat in lijn met feminisme. En
hoe staat veganisme in lijn met feminisme?
Veganisme is eigenlijk, dat vind ik dan wel weer een heel zwaar onderwerp, maar omdat je strijdt voor ongewenste zwangerschap, kan je niet koeien forceren dat zij zwanger raken, waardoor jij je melk kan krijgen en je vlees. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Okay.
Omdat dieren natuurlijk geforceerd het slachthuis ingaan, die niet dood willen gaan. Dus eigenlijk, als je voor feminisme staat of voor mensen algemeen, dat ze niet, weet je, geforceerd vermoord moeten worden, dan is het heel raar als je dat van dieren dus niet vindt. Ja. Omdat in mijn hoofd, omdat ik dus spiritueel opgevoed ben, heel boeddhistisch kan denken daarin, dat mensen zijn niet meer dan dieren en we zijn puur hetzelfde. Alleen we zitten in hetzelfde, op hetzelfde planeet eigenlijk. Ja. En ik denk juist omdat we mens zijn en beter na kunnen denken, en daartoe in staat zijn om ook empathie en compassie te voelen, is het heel raar als je dat dan niet bij dieren kan hebben. Want jij wilt toch ook niet je hond pijn gedaan zien worden. Dus hoe zou je een koe dan anders, weet je wel? Dat is alleen puur mindset die je vanuit een cultuuraspect hebt meegekregen. Ja. Dus dus daarom is dat in elkaar verweven.
Oké. Cool, maar dus die keuze, je doet het gewoon lekker allemaal.
Ja.
En misschien ook, nou ja, nu je daar dus meer de tijd voor gaat krijgen, is die ruimte er ook om het lekker allemaal te gaan doen.
Ja, zeker, absoluut.
Super fijn. Zijn er nog toekomstdromen, dingen die je echt wil gaan doen of maken?
Het enige wat ik echt wil is internationaal gaan.
Ja?
Dat is voor mij echt iets wat ik echt wil. Ik heb gewoon gemerkt dat, natuurlijk, Nederland blijft mijn landje en ik ben hier geboren en ik ben heel blij hier. Maar ik merk wel dat mijn kunst af en toe misschien iets te uitgesproken kan zijn. Of te activistisch. Wat heel veel mensen heel vet vinden. Maar ja, dat hang je niet zo snel je huis op. Of weet je wel, dat is gewoon heel uitgesproken. Met heel veel kleur natuurlijk. En ik heb heel veel internationale artiesten nu gezien. En kunst gezien. Waarvan ik denk, dat dat mij meer roept. Zeg maar. En ik denk dat de behoefte daar ook groter is. Dus daar ligt mijn focus de komende jaren. Ja.
En heb je al een idee hoe je dat gaat aanpakken?
Lastig. Ik denk vooral dat het verweven gaat zijn met dat ik nu steeds meer met mijn identiteit bezig ben. Dus ik denk dat dat ook misschien wel kan komen vanuit dat ik mijn Chinese afkomst eindelijk soort van positief kan inzetten. Ja. Omdat ik eigenlijk dus wel heel erg opval daardoor.
Ja,
Ja, dus ik denk dat ik, als ik meer me daarin ga verdiepen, dat ik ook vanuit dat aspect dus interessant word gevonden en op die manier ook kan profileren.
Ja, dat is denk ik soms heel interessant. De twee dingen die misschien niet per se iets met elkaar te maken hoeven hebben, zoals activisme en afkomst of en kunst. Dat zo twee hele specifieke dingen aan jou zijn.
Ja.
Daar word je gewoon onthouden.
Ja,
en
dat denk
en
ik
je
echt.
Kunt het dus echt mooi met elkaar verweven.
Ja, exact. Ja, dat denk ik echt.
En heb je ook dan een droom of een neiging om met jouw werk weer iets in China te gaan doen? Om daar.
Ja, zeker wel. Zoals ik al zei, ik ben nu al dus wel veel meer geïnteresseerd geraakt in mijn cultuur. Terwijl ik dat dus heel lang niet per se bij stil heb gestaan dat zo'n groot deel van mij is, wat heel raar is. En dat ik ook weet dat de komende jaren dat alleen nog maar heviger gaat worden. Dus dat ik me nog meer ga interesseren in de taal ook en in de geschiedenis. En daardoor ook weet dat Chinezen mij ook gaan zien en ook denken van, oh, dat is heel interessant, want daar zijn er gewoon niet zoveel van die zich losmaken van hun ouders en wat zij willen. Niet heel lullig, maar ik heb bijvoorbeeld ook niet heel snel een Chinese vrouw gevonden die inderdaad ook haar helemaal fel kleurt en allemaal tatoeage heeft, omdat dat is eigenlijk al een bepaalde stap die je zet die eigenlijk heel erg tegen de norm gaat van wat zij verwachten. En die zijn er vast wel. En als ze er zijn, merk ik ook dat ik gelijk een connectie met deze mensen heb, omdat ik denk, oh my god, jij gaat door hetzelfde heen als ik, weet je wel.
Ja. Maar zo kan je dus ook een rolmodel van boegbeeld zijn voor weer jongeren.
Precies.
Heel tof.
Ja.
We moeten al een beetje gaan afronden.
Ja,
maar ik had echt zo nog uren met je door kunnen kletsen, volgens mij.
Yeah.
Maar heb je nog iets? Ja, had ik nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over werk?
Nee. Het enige wat ik altijd aan het einde zeg is wel dat iedereen die luistert, dat het. Ik hoop sowieso dat ik heb kunnen inspireren om veel mensen te doen laten inzien dat het hoeft niet altijd al iets te zijn wat je al wist dat je zou worden. In de zin van, er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een passie hebben, maar bang zijn om dit uit te voeren in een carrièrepad.
Mm-hmm.
Maar weet dat die stap ieder moment gezet kan worden en dat er zeker wel vraag naar is. En dat je gewoon zelf daar, weet je wel, in moet geloven en er keihard voor moet werken. En als je een droom hebt, moet je die gewoon achterna jagen eigenlijk. Dat is het enige wat ik heel graag wil zeggen.
Supermooi. En waar kunnen mensen jou vinden?
Ze kunnen me vinden op Instagram via See You Siu. Dat zeg je dus echt als See You Later en dan SIOE.
Mm-hmm. En daar staat al jouw werk op.
Ja,
en,
precies. Daar kunnen ze me ook een berichtje sturen als ze dat leuk vinden.
Top. Dankjewel.
Dankjewel.
Dat was hem weer. Ik vond het echt heel interessant om haar verhaal te horen en de weg die zij heeft afgelegd om erachter te komen dat ze echt voor kunst wilde gaan. Als kind is het natuurlijk heel lastig om er steeds op gewezen te worden dat je anders bent. Dit doet denk ik heel veel met je en ik vind het heel tof om te zien hoe Xiu Yang in kunst zo erg een manier heeft gevonden om dat te uiten.
Ze werkt keihard en gaat echt voor waar ze in gelooft en dat vind ik super inspirerend om te zien. Heel knap ook hoe ze op de barricade staat tegen racisme en ander onrecht. Ik vind het nog altijd bizar om te zien hoeveel negatieve reacties dit oplevert, dus daar heb ik sowieso ontzettend veel respect voor. Ik ben heel benieuwd wat ze nog allemaal gaat doen in de toekomst en ik blijf haar zeker volgen. Heel veel dank aan mijn gast Xiu Yang, aan Arjaan Hamel voor het maken van de foto's en tot volgende week.
Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.